Bammerdam.
Goedemorgen, lieve luisteraar. Ik neem u vandaag mee naar Storyville, tot 1917 de beruchte rosse buurt van New Orleans, Louisiana. New Orleans, en specifiek de Afro-Amerikaanse gemeenschap van de stad, staat bekend als de geboorteplaats van jazz. De muziek werd voornamelijk ontwikkeld voor bordelen. Het ene bordeel probeert het andere af te troeven met de beste jazzband. Sindsdien heeft jazz een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. Waar het in eerste instantie werd geassocieerd met een lage sociale status, heeft het al snel de hele wereld overgereisd en werd het ontzettend populair. Inmiddels is jazz als muziekgenre relatief klein, maar de invloeden zijn nog terug te horen in vrijwel alle muziek die we vandaag de dag luisteren. En over die ontwikkeling gaat u het komende uur alles horen. Mijn naam is Maaike Kooijman en u luistert naar Radio Zwammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. De gast bij mij in de studio zijn vandaag Walter van der Leur, Theodora Casabova en Chris Muller. Ik ga jullie één voor één even voorstellen. Leuk dat jullie er zijn allemaal. Walter van der Leur is de eerste hoogleraar jazz en improvisatiemuziek in Nederland aan de Universiteit van Amsterdam namens het Conservatorium van Amsterdam. Hij is medeoprichter van het masteronderzoeksprogramma van het Conservatorium en doseert diverse keuzevakken jazz, historiografie, moet ik kort. Hij is een expert op het gebied van de muziek van Duke Ellington en zijn partner Billy Strayhorn. En zijn onderzoek richt zich met name op de geschiedenis van de jazzreceptie en op de jazzhistoriografie. En hij schreef recent het boek Jazz and Dead, Reception Rituals and Representations. Welkom Walter.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn.
Waarom jazz?
Ja, omdat het fantastische muziek is. Het is sowieso heerlijke muziek om naar te luisteren. En het is muziek die enorm goed werkt om naar heel veel andere dingen te kijken eigenlijk. Dat is wat ik ermee doe. Dus wij gebruiken jazz als een soort lens om naar de maatschappij te kijken. Naar cultuur, politiek, naar ideeën rond identiteit en dergelijke. Ja. En dat gaat heel erg goed met die muziek.
Ja, interessant.
En dan mag je ook nog naar leuke muziek luisteren. Dus.
Heb je altijd al van jazz gehouden?
Ik ben er wel vrij vroeg bij uitgekomen eigenlijk. Ik had een hele doortrapte gitaardocent. Mm. Dus ik ging gitaar spelen en die begon met Beatle-liedjes. En toen we dat door hadden, schoof die geleidelijk op naar Django Reinhardt. En toen we dat door hadden, kon die zo richting andere jazzmuzici. En ik zat al vrij jong bij het North Sea Jazz Festival.
Ja.
Van mijn bij elkaar gespaarde stuivers.
Ja, wist hij veel dat jij later hoogleraar jazz
nee,
zou worden?
Nee, dat was een totaal onvermoede uitkomst.
Ja.
Want ik wilde eigenlijk eerst jazzgitarist worden, maar dat is niet gelukt. En toen heb ik een afslag genomen en daar ben ik heel erg gelukkig mee.
Ja, goede soort van tweede optie, plan B.
Ja, dat klinkt altijd alsof muziekwetenschap is voor de mensen die eigenlijk niet echt muziek kunnen maken. Maar dat is helemaal niet hoe ik het zelf zie. Dus nee.
Ja, we gaan zo van alles van jou horen. Tegenover jou zit Theodora Casabova, eigenaar van Swing Philosophy, een Amsterdamse dansschool die volledig gericht is op swing dance. Dat is de dans die op jazz wordt gedanst. Swing Philosophy geeft onder meer les in Lindy Hop, Charleston, Balboa, Tap Dance en Collegiate Shag. Daarnaast organiseert Swing Philosophy regelmatig dansevenementen met live muziek en zelfs hele dansfestivals in de prachtige Kompaszaal op het KNSM-eiland. Welkom.
Dankjewel, Maaike. Leuk om hier te zijn.
En tot slot zit hier Chris Muller, pianist, componist en arrangeur. Op jonge leeftijd stortte hij zich op de klassieke pianomuziek, maar uiteindelijk heeft hij toch de overstap gemaakt naar lichtere muziek. Chris behaalde zijn universitaire bachelor technische natuurkunde in Eindhoven. Besloot toen om zijn passie voor muziek achterna te gaan op het Conservatorium van Amsterdam. Hij volgde de dubbelstudie jazz, piano en arranging. Chris heeft gespeeld in meerdere orkesten, waaronder het Jazz Orchestra of de Concertgebouw. En hij heeft een eigen big band, de Chris Muller Big Band. Chris, welkom.
Dankjewel.
Zeg, ik zei net wel dat jazz nu relatief klein is. Maar hoe ervaar jij dat?
Er is een bepaald publiek en dat publiek is kleiner dan voor een hoop popmuziek. En in die zin is de scene kleiner. Alleen daardoor is die scene ook sterker en is die bubbel heel sterk. En waardoor je heel snel een hele hoop andere jazzmuzikanten kent. En ook het publiek daarin. Dus dat is een heel andere dynamiek. En die vind ik heel tof.
Ja, ja. Dat merk je ook wel een beetje bij Swing Philosophy. Ik heb overigens daar zelf les dan voor de luisteraar.
Ja, dat is grappig. Je noemde net oh, het publiek is kleiner. En toen ik binnenliep en zo dacht ik, goh, dit naam klinkt me bekend. Maar volgens mij heeft ooit iemand mij, een van de muzikanten, gevraagd of jij met je big band bij mij terecht kan. Dus ja, het is inderdaad een mooie bubbel.
Ja, ja, maar wel een fijne bubbel, vind ik persoonlijk. Ja, fijne. Ik heb vandaag speciaal voor vandaag mijn swing dance shirt aangedaan.
Wat ik ook altijd erbij zeg, is dat jazz een ontzettend goede springplank is voor allerlei andere genres. Dus je ziet eigenlijk van de blazers die bij even tot hier staan, tot de huisband in allerlei andere programma's of settings. Dat zijn heel vaak mensen met een jazzachtergrond. Want dat zijn de mensen die je altijd voor een opdracht kunt sturen en die er altijd uitkomen.
Ja, die trombonist die heeft gespeeld op mijn album.
Ja,
van even tot hier.
Precies. En de trompetist van even tot hier, die heeft ook bij ons gestudeerd. En ja, dus,
ja.
En zo komen ze op andere plaatsen terecht. Maar dat was al in de tijd van Motown, die ritmesectie. Dat waren jazzmuzici die hun geld verdienden in die studio's. En daar heel vaak creatief, snel moesten reageren op wat er werd aangedragen. En dat is wat jazzmuzici bij uitstek kunnen. Ja. Als je er nou gewoon hier vijf bij elkaar zet en ze praten één minuut, waarschijnlijk nog minder, dan kunnen ze muziek maken met elkaar.
Ja.
Dat is echt geweldig.
Ik wil even om de luisteraar een beetje een beeld te geven voor wie niet helemaal thuis is in de jazz. Beginnen met een liedje. U gaat luisteren naar Shorty George van Count Basie uit 1941. Overigens ook de naam van een bekende swing dance pasje. Hoe zeg je dat? Move.
Eigenlijk een van de aanleggers van Lindy Hop, Shorty George.
Ja. Het nummer is van Count Basie, Amerikaans jazzpianist, big band leider en zelfbenoemd Count of Jazz. Zeg Walter, ik zei net, jaren 10, 20 ontstaan van jazz. Ik neem aan dat we eigenlijk veel verder terug moeten om de oorsprong te begrijpen.
Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Want muziek die uit de marge komt, die is niet zichtbaar tot het moment dat het bovengronds komt. En dat betekent dat die vroege ontstaansgeschiedenis altijd heel moeilijk te reconstrueren is. En als het dan eenmaal iets geworden is, dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die ja, er op een of andere manier een aandeel in willen hebben. Of een geschiedenis gaan construeren als het ware. En dat is heel erg lastig. We weten wel waar het is ontstaan. Trouwens ook niet alleen maar in New Orleans en ook niet alleen maar in Storyville. Maar het is natuurlijk duidelijk dat het ontstaan is in de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten. Waar heel veel andere muzikale genres ook vandaan komen. Hè. Dus voorloper van jazz is ragtime. Maar we hebben ook blues. Dat ook specifiek daar in die Mississippi Delta, waar New Orleans ook ligt, is ontstaan. Dus dat is het is een complexe ontstaansgeschiedenis.
Ja. Kun je ons wat vertellen over wat het verschil ongeveer is tussen al die verschillende soorten? Tussen blues en ragtime en jazz?
Ja, het zijn allemaal etiketten op genres. En zo noemen we dat dan. Hè?
Mm-hmm.
En het vervelende van de echte wereld is dat hij zich natuurlijk niet zoveel aantrekt van dat soort etiketten. Dus het is handig voor een grove indeling. En als je er met je neus op gaat liggen, dan wordt dat heel erg lastig om het een van het ander te onderscheiden. Maar ragtime is echt pianomuziek in oorsprong. Hoewel het ook wel door marching bands werd gespeeld. Zoals bijvoorbeeld het orkest van Sousa. Waar de sousafoon dan weer naar vernoemd is.
Mm-hmm.
Jazz is hangt wat zwaarder op improvisatie en maakt ook meer gebruik van blaasinstrumenten in de vroege jaren 10 en 20. Blues is natuurlijk veel meer een vocale muziek. Dat is een muziek die heel erg op tekst draait. En dat is allemaal zo in elkaar samengevloeid in meerdere of mindere mate. Het hele punt is dat al die genres zich eigenlijk niet laten definiëren. Ik wijd er altijd een heel college aan en dan stuur ik mijn studenten na 3 uur naar buiten van we weten het dus niet.
Ja, die arme studenten.
Heel teleurstellend. Hoewel we toch een gevoel hebben dat, dat als we jazz horen, dat we denken, het is duidelijk geen hip-hop. Hoewel er toch ook in hip-hop wel weer jazz-sporen zijn aan te wijzen. Bij sommige muzici. Dus het blijft altijd heel erg lastig.
Ja. Hoe kon het dat muziek uit de marge zo populair kon worden?
Ja, jazz heeft de wind meegehad.
Fijn.
Ja, dat is heel erg fijn. Maar het is in feite hand in hand gegaan met een paar hele belangrijke technologische ontwikkelingen. Eén daarvan was natuurlijk de plaat. Dus de opnametechniek die al zo rond 1880 was uitgevonden. Maar wat begon te betekenen zo in de vroege jaren 10 en 20 van de vorige eeuw. Geholpen door een enorme economische vooruitgang in de Verenigde Staten. Bekend als de Roaring Twenties, later ook wel de Jazz Age genoemd. Waardoor mensen geld hadden om in dat soort apparatuur te investeren en om plaatjes te kopen. En dus ontstond er een markt.
Ja.
En een fascinatie voor het onbekende en het vreemde en het spannende. En dat was deze muziek. Dus het werd echt gezien als iets buitengewoon interessants en spectaculairs.
Ja. Maar de muziek is niet, of de scene is niet ingestort aan het eind van de jaren 20. Dat je de beurskracht in 1929. Ja. Het was wel het einde van de Roaring Twenties, maar niet het einde van jazz.
Nee, zeker. Maar rond diezelfde tijd ontstaat er een nieuwe mensensoort. En dat is de tiener.
Oh, en die bestonden daarvoor niet.
Die bestonden wel, maar die waren helemaal geen factor in de maatschappij. Want je zat op de lagere school en daarna ging je werken. Hè, op de boerderij van je ouders, een beetje grof gezegd. Maar omdat steden groeien en omdat gezinnen kleiner worden, want de welvaart neemt toe en er gaan minder kinderen dood. De gezondheidszorg wordt beter. Gaan mensen meer tijd en energie in die kinderen stoppen. En dat betekent onder andere dat ze naar de middelbare school gaan. En dat is een hele bijzondere periode. Daar zijn we allemaal in gevormd in onze middelbare schooltijd. En dat was er daarvoor helemaal niet zo. Dus aan het begin van de 19e of van de 20e eeuw zat ongeveer 10% van de teenagers op de middelbare school. En rond 1940 is dat 70%. En dat geldt ook voor Nederland, dat soort getallen. En daar ontstaat dus een soort tienercultuur. En daar moet die muziek het van hebben. Dus in de jaren 30 zijn het met name de tieners die tijd hebben. En ook nog altijd geld om uit te gaan. En dan gaan ze dansen en dan kom ik bij mijn overbuurvrouw uit. Want dat is natuurlijk de danscultuur waar zij in gespecialiseerd is. En dat is waar die orkest het van moet hebben. Het is dansmuziek. Ja. Het is in eerste aanleg altijd dansmuziek geweest. En pas veel later heeft het idee gekregen van muziek om op andere manieren te consumeren. Maar in principe ging je dansen op jazz. Mm-hmm. En dat was ook wat de orkesten onderscheiden van elkaar. Of ze goed dansmuziek konden spelen.
Ja, Theodora, jouw dansschool geeft les in swing dance. Swing is een bepaald soort jazz, toch?
Ja, inderdaad. Je hebt het over swing jazz. Hoewel, als ik over swing dance denk, dan denk ik wel wat breder. Wij dansen namelijk ook op ragtime en op blues, maar ook echt gewoon one step, echt gewoon de vroege genres. En daardoor, als we het over de geschiedenis van jazz hebben, dan kan ik ook niet ontsnappen om te benoemen dat het is een Afro-Amerikaanse cultuur, maar het is natuurlijk wel diep geworteld in de Afrikaanse cultuur van mensen die nog eerder vanuit Afrika naar de US als slaven werden gehaald en hun muziek meenamen. Dus deze ritmische cultuur die ze meenamen en de mix tussen wat zij aantroffen in de US is voor mij waar in ieder geval de danscultuur al begonnen is. Omdat je kon zien gewoon mensen die working songs aan het zingen waren op de velden en al danspasjes daarbij aan het gebruiken waren. En er zijn echt droevige, maar prachtige verhalen over hoe de slaven in die tijd bijvoorbeeld hun instrumenten werden weggenomen door hun masters. Maar dat zij alsnog een manier vonden om het leven te vieren door bijvoorbeeld geluiden te maken op hun lichaam. En wat we noemen de beating the juba. Dus het is zo diep in het verleden geworteld dat wij als dansschool, als we naar de culturele en geschiedenis van onze dans kijken, nemen we dat altijd in mee. Maar inderdaad, swing is, hoe moet ik het zeggen, het ding waar mensen denken dat het een soort van de era geëindigd heeft voor de lindy hop. Wat ook niet waar is, maar goed, laten we het in dat spectrum houden.
Ja. Ja, het is natuurlijk jammer, of tenminste, ik vind radio heel leuk, maar het is jammer dat we geen beeld kunnen laten zien. Maar wat is swingdance of lindy hop voor jou? Hoe voelt het? Hoe ziet het eruit?
Ja, eigenlijk voor mij is het een beetje een manier van leven. Omdat wat Walter eerder zei in ons gesprekje voordat we hieraan begonnen, mensen gingen erop uit. Dus het was echt een integraal onderdeel van hun levensbestaan. En waarom ik überhaupt met deze dansschool begonnen ben, is omdat ik wilde graag mensen aan het bewegen en aan het connecten houden. Dus ik wilde dat ze met elkaar verbonden zijn. En het muziek verbindt je, maar het muziek is een soort van een overkoepelende geheel die de mensen bij elkaar brengt om bepaalde soort van ritueeltjes, om het zo te noemen. Dus het is gewoon een manier van leven, dansen. Ja. En bewegen.
En Chris, op de plekken waar jij speelt, zijn mensen ook veel aan dansen?
Sommige, jazeker. Het verschilt, want ik vind muziek maken is te gek. En ik vind ook juist de diepgang, dus gecombineerd met de ritmes waarover gesproken wordt en waarop gedanst wordt, om die ritmes te gebruiken in mijn eigen muziek. En bijvoorbeeld harmonische diepgang te zoeken. Of sommige andere aspecten van de muziek juist meer te ontdekken. En dan wordt het al meer muziek om soms luistermuziek, kan ik zeggen.
Ja.
En daar wordt dan niet zo vaak op gedanst. Maar het valt ook heel erg toe te passen op in bepaalde settingen. Het komt best vaak voor dat ik met een klein bandje speel en dat er gewoon vier man beginnen te dansen. En dat is echt helemaal te gek.
Ja. En wat is harmonische diepgang?
Harmonische diepgang. ik ben dus pianist.
Ja.
En ik vond vroeger klassieke muziek en met name laat-romantische pianomuziek helemaal te gek. Omdat er gebeurt van alles en er is niet echt één toonaard. En het is iets wat continu beweegt, gewoon waar de muziek naartoe gaat. Om het zo maar te zeggen. En op het moment dat ik jazz ging spelen, had ik datzelfde gevoel. En je kunt als pianist alle kanten op. Er zijn weinig regels of normen van je moet je hieraan voldoen. Alleen, dat is moeilijk om onder woorden te brengen.
Mm-hmm.
Maar je hebt de mogelijkheid om je eigen stijl uit te drukken. En dat is wat jazz zo mooi maakt, dat je je eigen stempel erop kunt drukken.
Ja.
En dat ik dat ook probeer uit te zoeken.
Ja, dan kom je natuurlijk bij de bekende / beruchte lange solo's.
Ja, wat natuurlijk heel, heel interessant is in wat hier gezegd wordt, is die muziek zich enorm heeft veranderd en ontwikkeld. En dus ook voor een deel weggegaan is van dat idee van een dansmuziek. Wat sommigen ook een verlies vinden natuurlijk.
Mm.
Maar
gelukkig... Kijk angstvallig naar Theodora.
Ja, nee, maar gelukkig is dat aspect er ook in heel veel muziek. Maar het is zich wat dat betreft enigszins gaan gedragen als klassieke muziek. Als een als hoge kunst waar je naar moet luisteren. En dat gebeurt ook. Hè. Er worden gewoon concerten gegeven in zalen waar iedereen stil op zijn plaatsje zit. En dan wordt er weer iets anders aangesproken in de beleving.
Ja.
Het is een hele veelzijdige en rijke cultuur. Dat hoor je hier aan. Je kan er op heel veel manieren kan je er toe verhouden of mee bezig zijn.
Ja, laten we even luisteren, Chris, naar wat jouw big band zo al maakt. Ik weet niet of we tijd hebben voor het hele nummer, maar we gaan luisteren naar de Chris Miller Big Band met Running Around.
Doria zei net, het is ontzettend dansbaar. We hadden het net over improvisatie. Wat betekent dat voor de dans hierop?
Ja, kijk, we zijn allemaal verschillende mensen met verschillende comfortzones. En stel je voor dat je nooit op muziek hebt bewogen en zo, dan kan ik me voorstellen van, oh, ik weet gewoon niet wat ik hiermee moet. Maar juist voor iemand die veel exploreert en gewoon hun lichaam en zichzelf en het muziek beter leert kennen, dan heb je juist die diepgang nodig, omdat dat improvisatie kan jou ook verrassen om wat uit jezelf naar boven komt. Dus voor mij is dit dansbaar. Voor anderen kan ik me voorstellen dat het een uitdaging is. Dus het is een klein beetje van waar jij zelf zit met het muziek en jouw connectie tot het muziek.
Ja. Is dat ook wat Afro-Amerikaanse dans kenmerkt? Dat het heel veel delen van het lichaam en echt uiting, zeg maar.
Nou, je hebt het over polyritme. En dat is namelijk dat Afro-Amerikaanse dansstijlen, die hebben vaak dus te maken dat je in verschillende delen van je lichaam verschillende ritmes kan interpreteren. En dat is ook het mooie. De danser kan meegaan met de ritmes die in het muziek zijn. Of een danser kan een extra instrument zijn. Dus het is een klein beetje van hoe jij zelf dat wilt. En of je ook zodanig kennis hebt opgebouwd van het muziek om die verschillen ook te begrijpen. Omdat als je gewoon vrolijk staat te hoppen op de dansvloer, wat ook niks mis mee is, dat betekent niet altijd dat je het muziek ook begrijpt. En zo.
Maar wat bedoel je met een extra instrument dan?
Zoals een drummer, die kan verschillende ritmes spelen. Ik kan dus echt letterlijk nadoen de ritmes die ik bijvoorbeeld hoor in het muziek en dat pakken en daarmee aan de slag gaan. En dat proberen met mijn lichaam te embodyen, in te beelden. Of ik kan echt gewoon iets anders kiezen en dat bovenop leggen.
Ja. Oh, ja. Als een contrapunt eigenlijk.
Ja, ja, precies.
Een heel mooi voorbeeld daarvan is uit de Savoy Ballroom in New York, waar Chick Webb de huisdrummer was. En die ging dus zeg maar een dialoog aan met de echte sterdansers die daar stonden. Mensen die in Whitey's Lindy Hopper zaten. En die vertellen daar ook over. Hè, dat ze elkaar uitdagen. Dat zij soms iets dansen wat hij dan gaat spelen. Dus dat is een soort dialoog tussen orkest en dansers. En dat weet jij waarschijnlijk ook, Chris. Als je speelt voor dansers, dan geeft dat een enorme energie. Als dat samenkomt, als je merkt dat werkt. Ja. Denken heel vaak dat het één kant op gaat. Nee. Weet je wel, de muziek en dat moeten die dansers iets op doen. Maar in de ideale setting gaat dat heen en weer. En dat is ook zeer Afrikaans eraan. Heel veel Afrikaanse talen hebben maar één woord voor zowel dans en muziek. Die maken dat onderscheid helemaal niet. Ja. Wat in onze cultuur natuurlijk heel strikt gescheiden is. Hè? Je moet in het concertgebouw moet je juist helemaal niet reageren op de muziek. Hè?
Alleen af en toe als er zo'n pauze is, zo hoor je iedereen kuchen. Zo. En daarna kan
je
weer verder.
Ja, precies, dan mag je even loslaten. Ja. Maar fysiek reageren is ongepast. En dat is natuurlijk in heel veel andere muziekculturen helemaal niet zo. En zeker in die Afrikaanse muziekcultuur.
Ja, wat ook heel leuk is specifiek met Chick Webb, is dat ook hij letterlijk vroeg aan de dansers van, goh, Frankie. En Frankie Manning is een van de grondleggers ook van de Lindy Hop. Wat wil je dat ik speel voor je? En dan Frankie schrijft in zijn boek in ieder geval van, ja, ga maar hiermee. En dan deed de muzikant dat. Dat is ook wat we ook in Amsterdam proberen nu te doen. We hebben een concept die heet de Jazz Lobby. En daarbij zijn de muzikanten op de grond letterlijk aan het spelen. En de dansers zijn heel dicht bij ze. En na het openingsjam of concert hebben we een jam sessie waarbij alle muzikanten op de beurt ook welkom zijn om samen met de dansers, maar ook met de andere muzikanten die we als gast hebben uitgenodigd, dat te exploreren en die invloeden en die connectie dicht op elkaar te zoeken.
Ja. Hoe kon het gebeuren dat, dan gaan we even heel veel stappen vooruit in de tijd, we komen zo ongetwijfeld nog terug bij de jaren 30, 40, 50, maar dat jazz zulke luistermuziek werd?
Nou, dat was in sommige gevallen ook een ambitie van de muzikanten. Die natuurlijk met enige jaloezie keken naar hun klassieke collega's. Die s'avonds om 11 uur naar huis konden en niet in een rokerige bar hoefden te spelen. Dus ze hadden echt wel een soort idee van, hey, onze muziek heeft zoveel kwaliteit. En misschien moeten we eens weg uit die die entertainment setting waar ze natuurlijk heel erg in zaten. Dus, en daar was de muziek ook naartoe aan het bewegen. Dus dat gebeurde. En daar ontstond ook een publiek voor. En een muziek die zich heel snel ontwikkelt. En dat heeft jazz gedaan. Onder andere geholpen door die technologieën. Je kon in Nederland gewoon eindeloos Louis Armstrong bestuderen. Terwijl je nog nooit gezien of gehoord had van dichtbij. Maar je had een plaatje. Mm. En dat kon je heel langzaam draaien. En dan kon je gewoon uitzoeken wat hij deed. En dan kon je dat nagaan doen. Dus die muziek heeft zich razendsnel verspreid. En daardoor heeft hij zich ook razendsnel ontwikkeld.
Ja.
En dus er kwam steeds meer complexiteit in. En dat maakte ook dat er een andere luisterhouding ontstond dan alleen dansen. Wat ook een vorm van luisteren is natuurlijk.
Ja, ja. Hoe heeft jij zich in Nederland ontwikkeld?
Nou, redelijk vergelijkbaar. Kijk, in Europa is het in eerste instantie is het natuurlijk een soort afgeleide cultuur. Het voorbeeld komt uit Amerika. En in Amerika wordt de toon gezet, als het ware. Daar zitten de grote vernieuwers en improvisatoren. En daar wordt heel erg naar gekeken vanuit Europa. En komen hier ook toeren enzovoort enzovoort. En dan zo midden jaren 60 ontstaat er op allerlei plaatsen in Europa een idee van we willen weg van die Amerikaanse voorbeelden. Ook vanwege ongemak met de VS als een tamelijk agressieve actor op het wereldtoneel. En dan gaan mensen op zoek naar, oké, wat is onze eigen inbreng in deze muziek? En dan ontstaat op heel veel plaatsen allerlei vormen van wat improvisatiemuziek genoemd wordt. En dan willen ze ook eigenlijk af van dat woord jazz. Vinden ze te specifiek voor een bepaalde praktijk. En dan ontstaan er op allerlei plaatsen andere initiatieven. Die bijvoorbeeld hier in Amsterdam tot het BIM-huis hebben geleid. Maar dat was niet alleen in Amsterdam, maar ook op andere plaatsen in Europa en Nederland.
Ja.
Een hele hoop mengvormen ook, toch?
En natuurlijk allerlei, dat is het kenmerk van jazz is natuurlijk hybriditeit. Het is altijd fusies van alles en nog wat en weer fusies met weer andere dingen. Ja.
Ja. In ons voorgesprek had jij het over de BIM-huis zien. Hoe moet ik dat voor me zien?
Nou ja, dat was een groep muzici en ook liefhebbers en activisten. Die in de jaren 60 en 70 hun eigen plek gingen veroveren in het muziekleven in Amsterdam. En dus ook hun eigen zaaltje begonnen. En dat was het oude BIM-huis. En inmiddels is dat dan een hele prestigieuze jazzlocatie hier in Amsterdam geworden. Mm-hmm.
Yeah.
Daar zaten allerlei muzici in uit de verre omtrek. Het grappige was, dat het wordt dan als iets typisch Nederlands gezien. Maar als je naar het ICP-orkest kijkt, de helft bestaat uit buitenlanders. Of tenminste niet Nederlanders. Die specifiek voor die muziek en voor die muzikale cultuur naar Europa zijn gekomen. Of naar Nederland zijn gekomen.
Ja. Chris, jij speelt over 22 dagen in het BIM-huis.
Ja.
Wat betekent dat voor jou?
Het BIM-huis is op dit moment een heel belangrijk plek en podium voor jazz in Nederland. En ook Europa, denk ik. Dus voor ons is dat heel belangrijk. Wij gaan daar ons album releasen. Dus voor ons is dat gewoon de plek in Nederland om dat te doen. Los van dat het een fantastische zaal is met alle met een publiek, is het ook gewoon een soort hotspot waar hopelijk ook een hoop mensen naar kijken. maar hopelijk waar een hoop mensen naar kijken. En jezelf in de picture kan spelen, letterlijk, in zo'n zaal. Dus voor ons is het een hele mooie kans, waar we heel blij mee zijn.
Ja, ja. En hoe ga je om met zeg maar, laat jij je inspireren door de muziek van de jaren 20, 30, 40? Vind jij het echt fijn om je eigen muziek te maken? Hoe,
ja, dat is een complexe vraag. Een hele hoop dingen inspireren mij. En dat gaat terug naar westerse klassieke muziek, naar soul, een hele hoop. Ook naar swingmuziek en latere big band muziek van Thad Jones. En ik probeer dat tijdens het schrijfproces eigenlijk actief uit te zetten en gewoon maar mijn gang te gaan. En kijken wat er in me opkomt. Of kijken of er één concept is, één idee is, één gedachte of een message die ik wil overbrengen. En dan komt dat eigenlijk allemaal vanzelf wel samen. En dat uit zich dan in, wat je zou kunnen zeggen, mijn stijl of zoiets. Maar ik denk dat er zijn een hele hoop verschillende dingen ik denk voor iedere jazzmuzikant zichzelf definiëren. En dat is ook waarom die stijl zo breed wordt uiteindelijk.
Ja, het komt heel vaak voor. Viel me ook op toen ik nummers voor deze uitzending ging zoeken die voor mij bekend zijn. Die bleken eigenlijk al heel veel eerder te bestaan door een andere artiest. Hoe is dat inderdaad iets wat heel vaak werd gedaan?
Ja, zeg maar het klassieke jazzrepertoire komt helemaal niet uit de jazz, maar komt meestal uit hele andere settings. Het is muziek uit musicals of uit films, mm-hmm. of op andere manier hitjes van de dag. En ja, dat is een van de dingen waar jazz zich door kenmerkt, is dat ze dat bestaand materiaal opnieuw geïnterpreteerd mag worden. En dat is ook een manier van jezelf daarin uiten. En dus ja, wat we de standards noemen, hè, een enorm pakket aan liedjes die iedereen hoort te kennen. Het zijn er honderden. En ja, dat zijn bijna geen van alle jazznummers. Inmiddels zijn er ook wel echte jazz standards bijgekomen, doordat stukken van Coltrane en Hancock en dat soort mensen ook als tot het standaard repertoire zijn gaan behoren. Maar dat was eigenlijk het idee. Een liedje wat interessant was, vooral door de harmonische diepgang. dus dat er interessante akkoorden in zaten waar je iets mee kon. Dat werd opgepikt en op die manier uitgevoerd, ja.
En dat ook vaak de basis was voor improvisatie. En ja. voor andere muzikanten. Dat was een heel makkelijk framework om je eigen zegje over te doen.
Ja, ja, en bovendien was het ook een fijn repertoire, omdat iedereen het kende. Dus je kon gewoon tegen elkaar zeggen, want de spreekwoordelijk vijf muzikanten die elkaar nog nooit hebben gezien, die kunnen even tegen elkaar met elkaar overleggen en zeggen van, nou, wat doen we? Oké, How High the Moon. En hoeven eigenlijk al geen toonsoort meer af te spreken, maar vooruit. Precies, iemand tikt een tempootje af en we gaan spelen. En iedereen kent de akkoorden, iedereen kent het melodietje. En dat is heerlijk. Dus als Chris morgen in Bulgarije uit het vliegtuig stapt, dan kan hij dezelfde avond kan hij nog 3 uur spelen. Zonder dat hij iets gerepeteerd heeft. Dat maakt jazz zo'n flexibele muziek natuurlijk.
Mm, ja.
Is dat dan iets wat ook, zeg maar, dat herinterpreteren, wat ook werd gezien als een soort eer? Als mensen, als grote artiesten dat bij jouw nummer deden?
Nou, ja, dat zullen mensen vast heel leuk gevonden hebben. Maar het was meer zo dat iedereen zijn tanden in dezelfde stukken ging zetten. En er wordt ook enorm verwezen naar elkaar. Dus het is een enorm spel van citaten spelen. En dat is echt een grap. Maar ook andere dingen. Ik hoor bijvoorbeeld bij Cannonball Adderley altijd de Peer Gynt-suite weer voorbij komen. Dat gooit hij erin. Stravinsky wordt heel vaak geciteerd. En dat waren natuurlijk toch een soort onderlinge codes, grappen die muzici met elkaar
Ja, dan wordt er ook hardop gelachen door de andere muzikanten tijdens het concert. En,
Ja. We gaan even luisteren. Daar kan ik niet anders komen natuurlijk naar Ella Fitzgerald. Dat is dus ook een nummer waarvan het origineel uit 1934 komt van Elsie Carlyle. Dit nummer is uit 1953 met Louis Armstrong. Louis Armstrong is het, Louis? Ja, Louis. Ik vind het toch altijd lastig. Who Walks In When I Walk Out?
Walks in when I walk out, and who gives you that high, baby? Who's the who? Got me jealous of you.
Who walks in when I walk out? Now don't you know you're my baby? Who's the who? Got me worrying too.
Now when we kiss, I kinda miss something that used to be.
Every day while I'm away, I get a feeling that you're fooling me.
Oh, who walks in when I walk out? And who gives you that hi, baby? Who's who got me jealous of you? Get that feeling you're fooling me.
Who walks in when I walk out? And who gives you that high, baby? Who's the who? Got me jealous of you. Got me jealous of you.
Ja, Ella Fitzgerald, First Lady of Song. Beroemd Amerikaans jazzzangeres. First Lady, hoe... zit het met vrouwen in de jazz?
Ja, goede vraag. er zijn er genoeg, maar ze zijn niet zo heel erg zichtbaar geweest. Zeker in het verleden. Het is heel erg aan het veranderen, gelukkig. Maar het verandert nog niet hard genoeg. En dat, ja, dat is echt een zorg. Het kleeft de muziek een beetje aan. Valt echt op. Ik zie bij jou in de big band ook niet heel veel vrouwen. Fleur
en Jeline.
Ja.
Ja, het zijn er twee, ja.
Ja.
Hier ligt het album van de Chris Miller, ja. Big Band.
Ja. Nee, het is zeker een issue. En het is goed dat er op dit moment veel aandacht voor is. Maar je merkt het ook dat het op het consortium, dat er gewoon, het is een zo groot verschil ook. Dat is zo jammer. Dat het vooral dat jazz door mannen gedomineerd werd voor zo'n lange tijd. Of in ieder geval op het zichtbare gebied. En dat een hele hoop van die big bands voornamelijk bestonden uit mannen.
Ja. Ja, nou, het wordt nog een klein beetje een keertje erger. Omdat ik probeerde recent voor een project een vrouwenband in elkaar te zetten. En je kan gewoon echt geen vrouwelijke swing jazz drummer vinden in Nederland. Dus als jij er eentje kent, graag met deze meld je aan bij Swing Philosophy.
Ja, vrouwelijke danseressen zijn er wel iets meer, toch? Jij was afgelopen jaar was ik in Hereng. Dat is een beroemd, ja, een wereldwijd beroemd swing dance kamp in Zweden. En daar hadden ze, zeg maar, het shirt van het jaar was een soort verzameling van silhouetten van vrouwelijke jazzdanseressen.
Ja, het klopt inderdaad. Wat dat betreft, vrouwen waren iets meer in het vizier, omdat als er sound is, dat was een soort van de destijds videoclips die werden opgenomen, dan was er meestal een vrouwelijke danseres die voor de Big Band opende of tijdens de show van de Big Band danste. Echter, als je heel veel van die videoclips ook bekijkt, dan vaak is er niet eens de naam bekend van die danseres. Er zijn natuurlijk een aantal die wel heel bekend zijn. Josephine Baker bijvoorbeeld, of de clip van Chicken Shack. Van, wat is haar naam alweer? Een van mijn favorieten. Norma Miller is ook wel van natuurlijk iemand die ook wel tot bijna een paar 10 jaar geleden deed nog mee in de scene. Ja. Dus dat is een van degenen die echt lang meegedreven heeft. Maar wat betreft de danseressen, die zijn inderdaad meer zichtbaar geweest omdat ze ook wel de show soort van gaven. En dat is een interessante scheiding, dat het als het gaat om de lichamelijke uitbeelding, zijn ze iets bekender, maar alsnog zie je zelfs in de danswereld dat de grote namen die aangeprezen worden, zijn toch voornamelijk mannen. En dat heeft ook mee te maken met de scheiding tussen lead en follow in de dans, die in die tijd in de maatschappij heel erg aanwezig was, dat de mannen aan het leiden waren en de vrouwen aan het volgen waren. En gelukkig is dat ook aan het veranderen. Bij Swing Philosophy dansen we altijd in beide rollen. En dat vinden we dat het niet alleen ten opzichte van deze maatschappelijke kwestie enorm veel bijdraagt, maar ook ten opzichte van hoe mensen met elkaar omgaan. Je merkt dat er echt meer gelijkwaardigheid ontstaat en mensen aardiger met elkaar zijn.
Dat is ja, is dat leuk. Echt veranderd?
Ja, dat merk je echt. Waar in het begin bijvoorbeeld sommige mensen zouden zeggen van, oh, jij bent dit niet goed aan het leiden of weet ik veel wat. Nu hebben ze veel meer begrip voor elkaar, omdat ze echt het medaille van beide kanten zien. En dat is heel mooi om te zien.
Ja, goed.
Ja.
Ja. Moet wel zeggen dat de rol waar mee je niet bent begonnen altijd een beetje moeilijk blijft.
Ja. Als mensen hebben we altijd uitdagingen. En de vraag is of wie die uitdaging aangaan of weer in de comfortzone blijven. Dus ik snap het wel. Ja. En er is niets mis met allebei.
Het is wel leuk in de zin voorheen. Want ik had ook les bij Swing Philosophy voordat jullie dat deden. Danste je met ongeveer de helft van de groep. Danste je niet, zeg maar, nooit eigenlijk. Ja. En dat is nu natuurlijk wel anders.
Ja, nu dans je echt met iedereen. Ja.
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 Hoe want je zegt, dat is altijd al zo geweest eigenlijk. Dat er een hele strikte leiding was tussen lead en follow.
Het is wel interessant, omdat vanuit maatschappelijke conventies was dat het geval. Maar als je kijkt naar de clips van de Savoy Ballroom bijvoorbeeld. En de Savoy Ballroom staat bekend ook als de Home of the Happy Feet. Waren er best wel vaak gewoon mannen met mannen aan het dansen en vrouwen met vrouwen. En vooral, ik denk ook toen de meeste mannen werden opgeroepen voor het oorlog en zo, kan je ook wel heel veel van die oude vintage clips zien waar voornamelijk alleen vrouwen met vrouwen aan het dansen zijn. Maar in de dans zelf was die scheiding veel minder aanwezig dan in de maatschappij. Mm. Maar hoe verder wij in onze geciviliseerde samenleving verder kijken, is het jou strikter geworden. En nu is het alweer terug in het keren naar datgene wat naar onze mening in die tijd gewoon gebruikelijker was.
Ja.
Maar er is een lange periode geweest van mannen doen dit, vrouwen doen dit. En dat is, daar is nu alweer een omslag in.
Ja,
ja, en we moeten ook bedenken dat die beelden natuurlijk altijd wat we noemen mediated zijn. Hè? Dus zijn geen objectieve verslagleggingen, maar dat iemand heeft daar een camera neergezet en heeft het zo geanceneerd dat het eruit zag zoals dat geaccepteerd was. Het is niet zoals tegenwoordig dat je een iPhone omhoog steekt en maar wat filmt. Dus het is al opmerkelijk genoeg als je dan vrouwen met vrouwen ziet dansen of mannen met mannen ziet dansen. Want ja, dat film produceren was duur en moest breed geaccepteerd worden. Vandaar dat ook bijvoorbeeld zwarte en witte muzici op het podium zie je heel weinig. Want dat was voor het Amerikaanse zuiden onacceptabel. Dus dat werd niet gefilmd, maar dat was er wel. Alleen dus is niet zoveel beeld van.
Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar de American Sweetheart Rhythm. Dat is een van de grootste vrouwenbands, ooit swingbands geweest. Als je de documentaire van hen bekijkt, dan waren er bijvoorbeeld 2 of 3 witte dames die in het orkest meespeelden. Maar zij moesten zich gaan sminken als donker. En ze moesten altijd in een aparte auto vervoerd worden, zodat er eigenlijk geen commotie ontstond voor de rest van de band. Dus het was ook een interessante reverse dynamic dan ten opzichte wat normaal gebruikelijk was. Maar ze hadden zoveel voor over om in die big band te spelen. Dus,
Het was vanaf de jaren 40 ongeveer dat echt gemengde big bands ontstonden, toch?
Ja, nou, die gemengde big bands zijn... je bedoelt zwart en wit door
elkaar. Ja, qua huidskleur.
Ja, dat vanaf dan begint dat steeds minder aanstootgevend te worden. Hoewel dat in het zuiden heel lang zo blijft. Het is natuurlijk wat anders of je in New York zit of... noem maar eens een stad in het zuiden. Maar de meeste bands waren toch wel aardig langs die sociale normen gescheiden. Ellington had een Italiaans-Amerikaanse drummer in de jaren 50, Louis Belson. Maar dat was volgens mij een van de weinige witte muzikanten in zijn orkest.
Mm. Ja.
Dus bij Basie is toch ook allemaal zwart. Ja, dat Jones Mel Lewis is echt wel een gemengde.
Ja, die is wel gemixt, ja.
Ja, daar hebben we het al over de late jaren 50.
Ja. Zeg, we hebben niet meer zo heel veel tijd, maar ik wil nog heel even ingaan op de invloed van jazz op waar we nu naar luisteren. Punt. Daar was iemand op reageren.
Nou, als je kijkt vanuit dansperspectief, echt alle nieuwe genres hebben iets te maken met datgene wat we dansten op swing jazz.
Mm.
Dus je kan geen hip-hop clip of wat voor house dance of wat dan ook je dan zou kijken. En dat je niet vaak gewoon bijvoorbeeld een Charleston step herkent of iets anders. Dus het heeft lekker voorgeborduurd met het muziek mee. Maar ook met de beweging mee. En dat is juist het mooie om die kruisbestuivingen te zien in de beweging in ieder geval.
Ja, muzikaal gezien, vanuit die swing jazz, dat is toen doorontwikkeld. En uiteindelijk is dat de grondlegger geweest van rock and roll. En daar kwam de popmuziek vandaan. En een hele hoop muzikale invloeden zijn dus wel doorgeëvolueerd, maar wel terug te herleiden naar een hele hoop van die standards of jazzrepertoire, waar we het eerder over hadden. Dus ook muzikaal gezien, ook popmuziek, maar een hele hoop jazzartiesten hebben ook deze dagen collaborations met hiphopartiesten of houseproducties. Dus die kruisbestuiving is ook daar nog steeds wel heel erg zichtbaar.
Ja.
Ja, ik sluit me hier geheel bij aan. Jazz is een van de levensaders van de popmuziek, van de populaire muziek. En ook nog van allerlei andere genres. De invloed van de zwarte muziek in de 20e eeuw is verpletterend. Maar ook van de zwarte cultuur. Als je hier straks de straat opstapt, dan zie je ontzettend veel zwarte uitingen eigenlijk in kledingstijl. In wat wij vinden dat cool is. Ik moet altijd lachen, zelfs de meest radicaal rechtse jongetjes die lopen dan met gimpen zonder veters erin. En dan denk ik, ja jongen, of zo'n afzakbroek.
Ja.
Dan denk ik, ja jongen.
Laten we ons hier proberen bewust van te zijn. Ik moet helaas afsluiten, ik hoor onze outro tune al. Ik wil Walter van der Leur, Theodora Casanova en Chris Muller ontzettend bedanken voor het interessante gesprek. Chris Muller speelt op donderdag 27 juni in het Bimhuis in Amsterdam, de albumpresentatie. Kijk vooral ook even naar de lessen van Swing Philosophy, als je graag meer wil weten over de jazzdans en naar het boek Jazz and Death van Walter van der Leur. Dank aan Max Watergeus die vandaag het technisch verzorgde. U luisterde naar Radio Swammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Deze uitzending is binnenkort terug te luisteren als podcast op je favoriete podcastkanaal. Daar vind je ook onze eerdere afleveringen. Volg ons ook op LinkedIn, Instagram en Twitter om nooit meer iets te missen. Mijn naam is Maaike Kooijman. Volgende zondag om 11 uur op Radio Salto zijn we terug met een speciale terugblik op het afgelopen jaar. Daarna gaan we onze zomerstop in. Voor nu wens ik je nog een heel fijne zondag.